Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zijn we in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, het eerste en het vijfde vers willen we nu met elkaar gaan zingen. Zing vrolijk en hef de stem naar boven. Rechtvaardig en verheft een Heere, past oprecht een God te loven. En zing zijn grote naam ter eer. En het vijfde vers, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 'sere mond. De volken zullen u belijden, o God, en u loven al tezamen. En de landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Dat is Psalm 67, het tweede vers. En dat zingen we nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam straks. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vorige week een gedeelte uit Openbaring 7 gelezen, vanmiddag uit Openbaring 8. Openbaring 8, trouwens het hele hoofdstuk, versen 1 tot en met 13. Het opschrift luidt opening van het zevende zegel. En toen het Lam het zevende zegel had geopend, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierook vat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuin. En er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan. En het derde deel van de sterren. Zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En zodat de dag voor een derde deel niet licht werd. En de nacht evenmin. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog. En met een luide stem riep: wee, 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 hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Tot zover Openbaring 8. Voordat we dit belangrijke hoofdstuk met elkaar gaan overdenken, willen we samen de Heere bidden om de leiding van zijn geest, altijd nodig om zijn woord te kunnen verstaan. U bent koning, Heer. U bent gezeten op de hemelse troon en u regeert. Alles wat in de hemel is, maar ook alles wat op deze aarde is. En u zult alles voeren en leiden naar dat grote doel dat u voor ogen hebt. Dwars door alles heen laat u uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk dat straks volmaakt zal zijn. Wanneer u, o Heere Jezus, zult zijn wedergekomen, dan zal dat koninkrijk er volmaakt gekomen zijn. Dan zal er een nieuwe aarde zijn waarop de gerechtigheid woont. En daar zullen geen verschrikkingen meer plaatsvinden. Daar zal geen honger geleden worden. Daar zullen geen ziekten meer zijn. Daar zal de dood niet meer gevonden worden. Daar zal de eeuwige vrede, de eeuwige vreugde op de hoofden van de inwoners zijn. Zo zegt u dat in uw woord. Heren, vandaag de dag is die tijd nog niet aangebroken. We hebben in de afgelopen week het moeten meemaken dat er op deze wereld weer verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Frankrijk zijn mensen, tientallen mensen, zo ineens door een terroristische daad uit het leven weggerukt. En het vervult heel de wereld met afschuw. En ook in Turkije zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Honderden mensen zijn daarbij omgekomen, een mislukte staatsgreep. En 6000 mensen zijn opgepakt. Wat gebeuren er verschrikkelijke dingen op deze wereld. En dan hebben we het nog niet eens over wat er in de afgelopen week weer opnieuw in Syrië plaatsvond. En al de vluchtelingen die in de afgelopen week weer opnieuw probeerden om de westerse wereld te bereiken en daarbij omgekomen zijn. Die behoren zo langzamerhand tot de gewone dingen van het leven. Verschrikkingen vinden plaats op deze wereld. Oorlogen, rampen, aanslagen. En nu zullen wij vanmiddag horen vanuit Openbaring 8 dat ook deze dingen onder uw bestuur plaatsvinden. Wat niet wil zeggen dat het allemaal uw wil is, maar wel dat het onder uw bestuur plaatsvindt. En we zullen vanmiddag ook horen waarom u deze dingen laat plaatsvinden. Dat dat ter opscherping is. Dat dat als een sirene geldt die mensen wakker wil maken om toch het leven te zoeken bij u. Heren, wilt u, als we vanmiddag samen dat hoofdstuk met elkaar gaan overdenken, wilt u ons opening van ons hart geven. En opening van ons verstand, verlichting van ons verstand. Door uw Heilige Geest. Dat we er iets van mogen gaan begrijpen, al zal dat misschien wel heel moeilijk zijn, maar dat we er toch iets van gelovig mogen verstaan, zodat we het beter kunnen plaatsen wat er allemaal gebeurt. En dat het ons ook werkelijk tot troost mag zijn. U lopen de dingen nooit uit de hand. En alles zal toch uiteindelijk uitlopen op de nieuwe dag. De dag van de verlossing. De dag waarop de nieuwe aarde in het aanzijn wordt geroepen. Heren, we bidden voor de nabestaanden van de slachtoffers daar in Frankrijk. Er zijn mensen die hebben verschrikkelijke verliezen geleden. Er zijn mensen die bijna hun hele familie zijn kwijtgeraakt. Wilt u ze troosten? En wilt u geven dat ze in hun vertwijfeling en verdriet het bij u mogen zoeken? En heren, wilt u zijn ook in Turkije en ook daar de mensen die het slachtoffer zijn geworden van al deze dingen nabij zijn. En ook daar geven dat men kon het zijn door al die rampen en moeite heen u zou zoeken, de levende God. Allah is niet de levende God. U bent de levende God. Heer in de hemel, wij bidden van u. Of u wilt zijn overal waar op deze wereld mensen verschrikkelijk lijden. En er zijn er ook zoveel die lijden omwille van het geloof. We hebben vanmorgen stilgestaan bij Jozef. En Jozef die werd volkomen ten onrechte in de gevangenis gegooid. En zo zijn er ook zoveel christenen die vandaag de dag onrecht lijden. En daarom verdrukt en vervolgd worden enkel om de belijdenis van uw naam. Heren, wilt u deze broeders en zusters gedenken, vasthouden, ondersteunen, krachten geven. En zo komen wij vanmiddag tot u. Onze gebeden verheffen zich tot u. En we zullen vanmiddag horen dat onze gebeden mogen zijn als reukwerk voor uw aangezicht. En dat u werkelijk naar onze gebeden hoort. En dat kan niet op grond van iets in ons. Maar het is uw genade. Dat is uw liefdevolle ontferming in de Heer Jezus Christus. En alleen om zijnentwil leggen we ook vanmiddag onze gebeden voor u neer. Zie ons aan en hoor ons. Om Christus wil. Amen. Psalm 57, en daarvan zingen we het eerste, het tweede en ook het zevende vers. Psalm 57, gena, o God, gena en hoor mijn gebeden. En ik roep tot God, de koning van het heelal. En uw goedheid, Heere, is groot en hemelhoog. Als we geluisterd hebben naar de boodschap van Openbaring 8, dan zingen we uit Psalm 37, het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardige geleidt, al treden ze dan op geen weg bezaaid met rozen. Ze wachten het heil door God hun toegezegd. Gemeente, er gebeuren op deze wereld verschrikkelijke dingen. Oorlogen, burgeroorlogen, rampen, moordpartijen, slachtingen, terroristische aanslagen, dramatische ongelukken waar heel wat mensen het leven bij laten. Ja, je kan je wel eens afvragen, waarom gebeuren die dingen nou eigenlijk allemaal? En dat al zo lang. En waarop zal dit nou allemaal gaan uitlopen? Weet u, gemeente, het boek Openbaring wil ons een antwoord geven op die belangrijke vraag. En er wordt op gewezen dat de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis zal worden gekenmerkt door moeite, rampen en dat in toenemende mate, naarmate dat de tijd gaat vorderen. Maar het boek Openbaringen laat ons ook weten, en dat is onze troost, dat uiteindelijk er een einde komt aan alle verschrikkingen. En dat Jezus wederkomt. En dat dat het begin inluidt van een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont en waar geen van die verschrikkingen meer zal worden gevonden, maar alleen maar vrede, alleen maar vreugde en zaligheid. In het boek Openbaring wordt de wereldgeschiedenis voorgesteld als een boekrol, waarop alles staat geschreven wat er op deze wereld moet gebeuren. En die boekrol, die is verzegeld. Daar zitten zegels aan vast. Gemaakt. En elke keer als er weer een zegel wordt geopend, kan er weer een nieuw stukje van de wereldgeschiedenis zich ontwikkelen. De boekrol met 7 zegels. En dan blijkt dat er ontzettend veel zal gebeuren voordat de nieuwe aarde er is. En wij zullen toch alles niet kunnen doorzien, maar wij zullen dan toch mogen blijven geloven en vasthouden dat de dingen de Heere nooit uit de handen gaan lopen. Hij heeft die boekrol in zijn handen. Hij verbreekt ook telkens weer de zegels, zodat de geschiedenis verder gaat. We hebben vanmiddag een gedeelte gelezen wat best aangrijpend en ingrijpend en aan de andere kant ook weer troostvol is. Hoofdstuk 8. En nou wordt hier beschreven dat de Heere Jezus het 7e zegel van die boekrol openmaakt. En als hij die heeft opengemaakt, dan ontstaat er een enorme stilte in de hemel. Ik zal er zo meteen meer van zeggen. En intussen is er een engel die een wierookoffer brengt op het hemelse reukaltaar. En dan verschijnen 7 engelen. Die elk een bazuin ontvangen. En die bazuin die luidt dan weer een aantal rampen die op deze wereld gebeuren in. Wat dit nou allemaal te zeggen heeft. Wat we daarvan kunnen leren. En vooral ook wat de troost is die daarin te vinden is. Daar willen we het vanmiddag met elkaar over hebben. Geen gemakkelijk hoofdstuk. Maar wel een troostrijk hoofdstuk. Ik heb als thema gekozen de opening van het 7e zegel. De opening van het 7e zegel. De Heere Jezus opent het 7e zegel van de boekrol waarop de wereldgeschiedenis beschreven staat. En dan ontstaat er, staat er in de hemel een stilte. Een stilte van ongeveer een half uur. Dat betekent niets minder dan dat de engelen en ook de gezaligden zwijgen. De lofprijzing op de naam van de drie-enige God wordt even onderbroken. Even, het lijkt maar een heel kort poosje. Wat is nou een half uur? Zeker als je dat dan ook afzet tegen de eeuwige liturgie die er altijd maar wordt gevierd. Een half uur en toch, je moet maar eens een half uur stil zijn. Wij vinden het al moeilijk om bij herdenkingen een minuut stil te zijn. Wat komt er dan soms al niet een geladenheid, een geladen sfeer, hè? Een minuut stil zijn is al heel wat. Nou, hier zijn de engelen en de gezaligden een half uur stil als Jezus het zevende zegel van de boekrol openbreekt. En dan is de vraag natuurlijk waarom die stilte in de hemel ontstaat. Hè? Is het de eerbied voor God die deze stilte eigenlijk doet ontstaan? Nee, want het is juist de eerbied voor God die de lofprijzing onophoudelijk in gang zet. Is het de stilte van de afkeuring? Hè? Je kunt soms ook als je dingen hoort dat je zegt, nou ik zeg maar niks. Want dan toon je daarmee eigenlijk je afkeuring en dan wordt eigenlijk de stem van je stilte, van je zwijgen, wordt nog beter gehoord dan wanneer je heel wat woorden zou spreken. Nee, het is hier ook geen stilte van de afkeuring. Want in de hemel worden de daden van God nooit afgekeurd. Dat gebeurt alleen op aarde, dat doen mensen op aarde. In de hemel, daar is iedereen het mee eens wat God doet. De stilte van een half uur. Wat is dat dan? Dat is de stilte van de ontroering. Dat is de stilte van het medelijden. Als de Heere Jezus dat zevende zegel heeft opengebroken en er weer een nieuw hoofdstuk aan de wereldgeschiedenis wordt toegevoegd, dan zijn die engelen en die gezaligden gewoon stil omdat ze onder de indruk zijn van de dingen die gaan komen. De stilte voor de spreekwoordelijke storm, zoals je dat in de natuur ook meemaakt. Hè? Als er een heel groot onweer gaat losbarsten, dan is het vaak eerst daarvoor even heel akelig stil. Dan denk je, wat gaat er gebeuren? Ja, de natuur houdt zijn adem in. En zo houdt de hemel, de gezaligden en de engelen, de adem in van wat er gaat gebeuren. Want wat er gaat gebeuren is zo aangrijpend voor iedereen die op de aarde leeft. Er is stilte in de hemel, omdat men betrokken is bij wat er op deze wereld gaat gebeuren. Ik vind dat ook een hele bijzondere trek in deze tekst. Hè? Dat je ziet, hè, dat de hemel niet boven ons is en dat de hemel, om zo te zeggen, niet zoiets heeft van, nou ja, de aarde is beneden en daar hebben we niets mee te maken. Nee, de hemel is betrokken bij wat er op deze wereld gebeurt. Werkelijk betrokken. En hier is het medelijden. Hier is het diepe emotie van, we zijn er stil van wat God nu op de wereld laat gebeuren. Dat er een stilte is van een half uur wil niet zeggen dat er op dat moment in de hemel verder helemaal niks gebeurt. Want Johannes ziet dat aan de zeven engelen die voor de troon van God staan, en dat zijn dan de engelen die een bijzondere positie hebben, dat die aan die zeven engelen zeven bazuinen worden gegeven. Zeg maar dan, elke aartsengel wordt een bazuin, of een ramshoorn zou je ook kunnen zeggen, gegeven. In het Oude Testament is een bazuin, een instrument waarmee de mensen worden opgeroepen om naar de tempel te komen. Maar vreemd genoeg is de bazuin ook altijd het instrument om de mensen op te roepen tot de strijd. Dus als de vijanden ineens verschijnen, dan wordt er op de ramshoorn of de bazuin geblazen en dan moeten alle strijdbare mannen die moeten naar het front. Dus bazuin. Teken ook van strijd. Strijd die gaat losbarsten. En dat is vooral ook in het Nieuwe Testament het geval. Bazuinen worden altijd ten tonele gevoerd in het Nieuwe Testament als betrekking hebbende op de verschrikkingen die plaats zullen vinden met het oog op het einde van de aarde. En ook hier in Openbaring 8 moeten wij de bazuinen in dat licht zien. Het zijn de bazuinen die, om zo te zeggen, de ontwikkelingen laten ingaan die betrekking hebben op de laatste periode in de geschiedenis van deze wereld. Weet u wat er ook gebeurt terwijl er een stilte in de hemel is van een half uur? Er wordt op datzelfde moment ook een reukoffer gebracht. Er is namelijk een engel en die gaat naar voren, die gaat naar het reukaltaar, het reukwerkaltaar dat voor de troon van God is. En zoals dat eigenlijk in de tempel ook 's morgens en 's avonds werd gedaan, zo mag hij nu voor de troon van God met een wierookvat, mag die wierook brengen op dat altaar. Een wierookvat, wij zouden misschien zeggen een wierookpan, een schaal. Hè, en daar mag hij dan wierook op doen. Die krijgt hij van een andere engel en die brengt hij zo naar dat altaar. En dan legt hij die wierook op dat altaar. En op dat altaar liggen kooltjes. En die kooltjes die zorgen ervoor dat als dat wierook erop komt, dat die wierook gaat verdampen. En zo zie je dan dat, om zo te zeggen, de lucht van dat wierook opstijgt voor de troon van God. En dan is er iets bijzonders te zien. Want het blijkt namelijk zo te zijn dat als die engel dat wierookaltaar, op dat wierookaltaar een reukoffer brengt, dat reukoffer vermengd is, staat er, met de gebeden van alle heiligen. En dat is iets om vanavond bij stil te staan, gemeente. Want daarin ligt denk ik ook een bijzonder stuk onderwijs voor u en voor jou en voor mij. De gebeden worden voor Gods aangezicht opgeheven met het reukwerk dat op dat altaar wordt gebracht. En wat blijkt daaruit? Daar blijkt uit dat de gebeden van ons, die worden opgezonden van beneden naar boven, dat die niet vervluchtigen. Dat die gebeden aankomen. En dat is een bijzondere troost, want u zal net als ik dikwijls het gevoel hebben dat onze gebeden ja eigenlijk maar blijven in de ruimte waar we ze hebben opgezonden. Maar gelukkig is dat niet waar, want wij lezen het hier. En we mogen weten, dit is de waarheid. Altijd als we onze harten opheffen tot de Heer en onze nood of vreugde ook bij de Heer neerleggen, mogen we weten, die gebeden die worden verhoord. God hoort naar mijn gebed. En niet om mijn gebed, maar omwille van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus, die aan de rechterhand van de troon is. Mijn gebeden worden toch verhoord, komen toch voor het aangezicht van de Heer. Kijk maar wat hier gebeurt, hè? De gebeden van de heiligen worden meegenomen in het reukwerk dat opstijgt tot voor Gods aangezicht. Hè? Nou, en waarom, ja, wat is eigenlijk dan precies het beeld? Wat is eigenlijk de bedoeling van dit beeld? Je zou eruit kunnen opmaken dat dit betekent, onze gebeden kunnen niet rechtstreeks tot God komen. En nou, dat valt te begrijpen. Ik denk dat u net dezelfde ervaring hebt als ik ook, dat wij ervaren dat onze gebeden altijd onvolmaakt zijn. Hè. Maar er kan ook nog een andere betekenis hier aangegeven worden en ik denk dat dat ook een hele goede is. Reukwerk was altijd aangenaam voor God. En zo zie je dan hier, met het reukwerk worden de gebeden als het ware mee opgezonden naar de troon van God. daaruit mag je de conclusie trekken, het is de Heere zo aangenaam als wij tot hem bidden. Nou, dat mag je heel letterlijk nemen. De Heere vindt het, om maar met gewone woorden te spreken, zo fijn, jongeren, als je tot hem bidt. En dat geldt voor u, mijn broeder, mijn zuster, hè, dat we mogen weten, elke keer als we tot hem gaan en alles wat er in ons hart, in ons leven aan de orde is voor hem neerleggen, dat de Heere aangenaam is. Hè. En dat betekent dat het ook een aanvuring, een aansporing mag zijn om maar veel onze gebeden op te zenden. Hè. Als we weten dat het de Heere aangenaam is, dan zeggen we, ja Heere, dan kom ik. Ook al is het allemaal onvolmaakt, dan is het allemaal onder de maat. Maar toch, ik kom met mijn gebeden tot u. En dat de Heere dan zegt, dat is mij aangenaam en ik zal de gebeden van u verhoren. Wat niet wil zeggen dat je altijd ontvangt waarom je bidt. Want dat is weer een heel ander verhaal. Maar daar hebben we het vanmiddag niet over. Er blijkt nog iets anders uit dit gedeelte. Onze gebeden blijken van invloed te zijn op het handelen van God. En dat is iets waarvan je zegt, ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. De Heere gaat toch zijn eigen soevereine gang. Ja, dat is aan de ene kant ook zo. Maar daar zijn de gebeden bij inbegrepen en bij ingesloten. De Heere die hoort naar het gebed en hij handelt naar het gebed. Dat betekent dat onze gebeden dus van invloed zijn op wat de Heere op deze wereld doet. En ik heb gelezen, dat heeft vooral ook betrekking op het gebed om de komst van Gods koninkrijk. Als het gebed naar hem opklinkt, om de volkomen vestiging van zijn rijk. Dat we zeggen, Heere, de ellende op deze wereld is zo groot. En misschien ook in ons eigen leven. De moeite is zo groot. We verlangen ernaar dat u terugkomt. Dat de Heere daar echt op reageert. Dat die gebeden bijzonder ook worden verhoord en meegenomen worden. En nou, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat het de Heere in gang zet. Dat is natuurlijk aan de ene kant niet waar, maar aan de andere kant wel zo. Dat de Heere daarop reageert. Die gebeden werken wel degelijk iets uit. Kun je zien hoe belangrijk ons gebed is. Zeker ook om de komst van het koninkrijk. Hè? Dat leren we allemaal uit dit stukje. Wanneer de stilte in de hemel een half uur lang heeft geduurd, dan gaat er bijzondere activiteit komen en dan gaan de bazuinen klinken en elk van de zeven engelen gaat om beurten de bazuin aan de mond nemen. En steeds als er weer een van de bazuinen klinkt, gebeuren er op deze wereld indrukwekkende, ja, aangrijpende zaak. Wij lezen dat als de eerste engel heeft geblazen, dan ontstaat er hagel en vuur. En het is allemaal gemengd met bloed. Dat betekent dat het slachtoffers maakt. Hagel en vuur. Ja, we hebben laatst meegemaakt dat er hele grote hagelstenen vielen daar in Brabant. En het heeft ontzettend veel schade teweeg gebracht, maar het heeft gelukkig geen mensenlevens gekost. Maar hier staat hagel en vuur. Ze zullen zo komen op deze wereld dat mensen erdoor getroffen zullen worden en erdoor gedood zullen worden. En ook de schepping zal getroffen worden. Want er staat in dit gedeelte een derde deel van alle bomen op de aarde en zeker ook alle groene gras op de wereld zal erdoor worden verbrand. Moet je eens indenken. Alle groene gras verbrand. En een derde van alle bomen verbrand. Als de tweede bazuin klinkt, is het gevolg al niet minder ingrijpend. En Johannes die probeert het te beschrijven. Hij zegt, ik zie iets als van een grote berg. En die berg die staat in vuur. En die berg die komt van boven, die wordt in de zee geworpen. En een derde deel van het water van de zee verandert in bloed. Een derde deel van de levende wezens in de zee, alle vissen en alle andere dieren, sterven. Een derde deel van alle schepen die op de wereld varen, op de zeeën varen, wordt vernietigd. Aangrijpend, ook dit wat hier gebeurt, als de tweede bazuin heeft geklonken. En dan klinkt de derde bazuin. En dan valt er een grote ster, die valt uit de hemel. En die ster die valt neer op een derde deel van de rivieren en van de waterbronnen. En de ster die heeft de naam Alsem en die naam die betekent bitterheid. En nou is in de Bijbel bitterheid ook altijd een beeld van gif, vergiftiging. Dus deze ster die valt op de waterbronnen en die vergiftigt de waterbronnen. Mensen drinken eruit en komen erdoor om het leven, ook weer aangrijpen. En de vierde bazuin klinkt en dan komt er een enorme donkerte op de wereld. Een derde van de zon, een derde van de maan, een derde van de sterren wordt getroffen, zo lezen wij. Dat betekent een derde deel van de hemellichamen geeft geen licht meer. Het wordt voor het grootste deel aardedonker. Ondoordringbare duisternis ontstaat op de wereld als dit gebeurt. Nou, dit zijn nou eigenlijk, als je dit zo bij elkaar leest, hè, een aantal verschrikkelijke dingen. Hè? Dat de bomen verbranden, het gras verbrandt, dat de zee bloed wordt, dat de waterbronnen vergiftigd worden en dat de hemellichamen voor een deel getroffen worden, zodat er geen licht meer op aarde komt. En dan kun je ook wel begrijpen, als je dit zo leest, dat er een stilte is gekomen van een half uur voordat deze bazuinen klinken. Het zijn me nogal dingen die gaan gebeuren. Wat een verschrikkelijke dingen. Wat een verlies van mensenlevens. En wat een tranen. En wat een geschrei. Wat een onvoorstelbare ellende ontstaat er op de wereld als deze dingen allemaal gaan plaatsvinden. En dat is natuurlijk de vraag. En die vraag is misschien al wel bij je boven gekomen. En wanneer gaat dit nou allemaal gebeuren? Nou, dan zou ik daar als antwoord op willen geven, gemeente. Dit is allemaal al aan de hand. Dit is allemaal al aan de hand. Wij hoeven nou niet meer te wachten op het moment dat al deze dingen dan en dan en dan precies zullen gebeuren. Nee, het boek Openbaring laat ons weten wat er gebeuren gaat tussen de hemelvaart van de Heer Jezus en de wederkomst. He, die enorme periode die nu al 2000 jaar duurt. In die periode, daar zullen dan al deze dingen gaan gebeuren. Regelmatig zullen ze gaan gebeuren. En naarmate dat het einde van de wereld gaat toenemen, dat we daar dichterbij komen, moet ik eigenlijk zeggen, zullen de gevolgen van de rampen alleen maar groter worden. Het wordt er niet beter op de wereld. Wij denken soms van als we een ramp gehad hebben, nou dat hebben we dan weer gehad, misschien de volgende keer. Nee, het zal alleen maar erger worden op de wereld. Als je in Openbaring 6 leest wat er gebeurt, dan wordt een vierde deel van de aarde getroffen. Als je Openbaring 8 leest, dan wordt een derde deel van de aarde getroffen. Dus een steeds groter deel van de aarde wordt getroffen door de rampen die er gebeuren. God laat steeds meer mensen het slachtoffer worden van rampen en verschrikkingen op deze wereld. En ja, dan is natuurlijk de vraag die onontkoombaar is, en waarom doet God dat nou? Heeft God daar nou een behagen in om mensen te knellen en om mensen, om zo te zeggen, ten onder te laten gaan? Nee, nee. Maar God laat al deze rampen en al deze oordelen op de wereld komen, opdat mensen opgeschrikt worden, dat mensen wakker gemaakt worden, dat mensen zich gaan realiseren wat er aan de hand is en wie God is en naar welke toekomst zij op weg zijn. Iedereen weet wat een sirene is. Als er ergens gevaar is, dan gaat de sirene klinken. En als die sirene klinkt, dan weet iedereen, dan moeten we echt goed opletten, want nu gaan er dingen gebeuren die wel eens voor ons heel aangrijpend kunnen zijn. We moeten luisteren, we moeten de radio aanzetten en moeten luisteren naar wat de overheid te zeggen heeft. Die sirene, die wil tot actie brengen, die wil het gevaar doen horen, die wil ons bewaren voor de ondergang. En zo is het ook met al die rampen en al die ellendige dingen die God op deze wereld laat gebeuren. Opdat mensen gaan beseffen dat God er is. Dat Hij koning is. En dat mensen gaan zeggen, Heere, we komen tot U. En wij willen ons van U afhankelijk weten. En we willen graag op weg naar de toekomst die U zult gaan laten komen straks. Heere, U bent het waard om door ons gediend en geprezen te worden. Dat is waarom God, om zo te zeggen, al die verschrikkingen op deze wereld laat gebeuren. Je zou het ook nog met een ander beeld duidelijk kunnen maken. Of proberen duidelijk te maken. Slapen. Als je slaapt, hoe krijg je mensen wakker? Nou, als mensen slapen en je gaat op een gegeven moment, je gaat bij hen staan en je bent heel zachtjes bezig en je zegt je moet wakker worden. Dan worden ze niet wakker. Als iemand slaapt en je gaat erbij staan en je schreeuwt heel luid wakker worden, dan schrikt hij op. Dan zeg je, wat is er aan de hand? En daarom laat God ook die aangrijpende dingen gebeuren op deze wereld, om zo te zeggen, dat mensen echt wakker zouden worden, dat mensen echt zich zouden gaan realiseren, ja, op welke aarde leven wij? En naar welke toekomst zijn wij eigenlijk op weg? En hoe gaat het nou eigenlijk? Dat mensen verder kijken dan hun neus lang is, om zomaar te zeggen. Daar gaat het God om. Dat ze wakker worden, dat ze werkelijk Hem kennen, Hem volgen en dienen. Hun scheffer. Dat is de reden waarom er zoveel van die moeite en rampen plaatsvinden. En elke ramp en elke moeite betekent weer een roep om bekering. Als een derde deel van de aarde getroffen wordt, betekent dat er twee derde nog niet getroffen wordt. Dus telkens als er ergens anders op de wereld iets gebeurt, betekent dat in de wereld waar het niet gebeurt, de mensen worden opgeroepen om de Heere te vrezen en Hem te zoeken en Hem te dienen. Elke ramp een alarmsignaal, elke ramp een sirene van de levende God. Zoek mij toch, opdat je zult leven. Ten slotte ziet Johannes nog een andere engel vliegen. Volgens onze herziende statenvertaling is het een engel, maar er zijn ook andere vertalingen en die zeggen het is een arend en daar is ook best wat voor te zeggen. Maar hoe het ook zij, die engel of die arend die daar dan ineens aan het einde van het hoofdstuk vliegend naar voren komt, die geeft een duidelijke boodschap. Die zegt, wee degene die op de aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuin van de drie engelen die nog straks zullen gaan komen. Wee de mensen die op de aarde wonen en die de Heere niet zullen vrezen. Ze zullen nog meer moeten lijden, nog meer getroffen worden onder al deze verschrikkingen. Wee, wee, wee. Drie keer. Dat is eigenlijk drie keer, dat wil zeggen, het is bijna het volmaakte weeën. Het gaat diep, het gaat heel diep. Velen zullen het leven laten. En velen zullen dan ineens gaan merken dat ze hun ogen opslaan in de eeuwige donkerte. En daarom vliegt de engel daar of de arend met deze boodschap aan het einde van dit hoofdstuk. Nou ja, dat betekent inderdaad dat er een geweldige dreiging van uitgaat. En ook al die dingen die in de afgelopen week weer gebeurd zijn, daar in Frankrijk en in Turkije. Dat zijn dingen die we niet naast ons neer moeten leggen, maar dat zijn dingen die ons inderdaad ook weer bepalen bij wie de Heer is. En die de vraag stellen, hoe sta ik tegenover de Heere, de levende God? En die mij oproepen als ik hem nog niet mag vrezen en dienen om dat te gaan doen. Om dat niet uit te stellen. Om niet te zeggen, nou we zien wel en we zullen wel kijken waar we uitkomen. Nee, zoek de Heere toch, terwijl hij nog te vinden is. Het is nog niet te laat. En voor ons die de Heere mogen vrezen, gemeente, wat betekent dat? Al die rampen en al die dingen. Het betekent dat we mogen weten dat Gods rijk aan het komen is. Dat we dichterbij komen. We komen dichterbij de nieuwe aarde. Elke ramp die gebeurd is, wat dat betreft eigenlijk ook weer een signaal van ja, de Heere komt. Niet dat we daar nou zo blij mee zijn dat die verschrikkingen plaatsvinden, absoluut niet. Maar we mogen er wel steeds weer opnieuw bij bepaald worden. Elke ramp vertelt ons opnieuw, God zal komen en een nieuwe aarde vestigen. En mag ik daar dan bij horen? Ja, ik mag daarbij horen. Want als ik mag weten dat ik schuil bij deze Here en bij zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dan mag ik weten dat ik aan het verderf ontkomen ben. En dat ik beveiligd zal worden in de duistere nacht. Vorige week ging het over de verzegeling van de gelovigen. En wat is dat precies? Dat de Heere aan ieder van zijn kinderen het zegel van zijn Heilige Geest heeft gegeven. En dat is de garantie dat niemand die de Heere mag kennen zal omkomen. Dat ze bewaard worden. Kunnen de rampen hen dan niet treffen? Ja, ze kunnen door de dood getroffen worden. Maar hun ondergang, nee, daar zal het nooit meer naartoe gaan. Ze zullen altijd dwars door alles heen behouden en bewaard blijven. Daar staat de Heere voor in. Als we zo vanmiddag Openbaring 8 met elkaar gelezen en overdacht hebben, dan krijgen we daarin iets meer overzicht van waarom de dingen die zo aangrijpend zijn er op deze wereld gebeuren. Voor ongelovigen, ik heb het u gezegd, een oproep tot bekering. En voor ons die de Heere mogen vrezen, een bevestiging. Hoor, de Heiland komt. Zijn voetstappen zijn al te horen. En het rijk zal aanbreken, waarop de volkomen heerlijkheid volgt. En dan zal er geen pijn, geen verdriet, geen zorg, geen ramp, geen nood meer overblijven. Heere, wat een toekomst hebt u weggelegd voor allen die u vrezen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Wij hebben ons gebogen vanmiddag over het 8e hoofdstuk van het boek Openbaring. En dat hoofdstuk dat spreekt over de opening van het 7e zegel van de boekrol van de wereldgeschiedenis. En dan blijkt dat er heel wat dingen op deze wereld gebeuren zullen. En ze zijn al werkelijkheid, al vele eeuwen. En u laat ons weten dat naarmate dat het einde nadert, de intensiteit van al die rampen en verschrikkingen zal toenemen. En dat is iets wat we ook waarnemen. Heren, al deze rampen zijn een oproep voor mensen die u niet kennen om toch u te vrezen. Ze willen wakker schudden uit de geestelijke slaap die, als die blijft voortduren, uiteindelijk een eeuwige slaap zal worden. Maar voor ons die u mogen vrezen is het dat we uit al die dingen mogen opmerken, u komt. En we komen dichterbij het moment dat u uw rijk volmaken zult. En dan zal er werkelijk een einde komen aan alle moeite, zorg, verdriet en pijn en strijd en gezucht. Dat kunnen we daar soms ook naar verlangen, Heer, dat die tijd aanbreekt. En wij bidden van u, of u wilt geven dat wanneer we deze dingen ook om ons heen opmerken, zoals in de afgelopen week, dat het ons dan werkelijk ook meer en meer uitziende, verwachtingsvol mag maken. Uitzien naar u, verwachtingsvol, de vinger leggende bij uw beloften die vast zijn en die nooit onvervuld zullen blijven. Heer in de hemel, wij bidden om uw zegen voor de komende week. Wij bidden of u wilt zijn met Jimmy de Leeuw en Hilde Kema, die vrijdag hopen te gaan trouwen. Dat het een fijne dag voor hen mag worden. Maar vooral het begin van een gezegend huwelijk. Wees er nabij. En wilt u dominee Van Beek ook alles geven wat hij nodig heeft om in de dienst van bevestiging van hun huwelijk voor te gaan. We bidden van u, Heren, of u wilt zijn met ieder van ons die misschien in de komende week op vakantie zal gaan. Wil ons behoeden, bewaren en beveiligen. En dat we elkaar ook weer terug mogen ontmoeten in ons midden, in goede welstand. Heer in de hemel, wilt u ons gedenken in alle opzichten. We denken aan ieder die moeite heeft, die verdriet in zijn of haar leven ervaart, die spanningen kent, wil nabij zijn, wil krachten geven, ondersteuning bieden. En zo komen we samen tot u die leeft en die in de Heer Jezus Christus het leven geeft tot in alle eeuwigheid. Hoor ons en zie ons aan alleen in hem. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en hij redt hun zielen van de dood. En hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en in hongersnood. En we mogen vooraf onze gaven geven aan de Heer en zijn dienst. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.